Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant, de plek waar ik zo graag ben. Ik zit onder de hoogslaper van mijn dochter. Dit is de 8e aflevering van Met Groenteman in quarantaine, waarin ik 3 keer per week bel met mensen in de buitenwereld om te vragen hoe het met ze is. En vandaag bel ik met Antoinette Schulderman, door mij zeer bewonderd interviewer. Ze werkt voor Volkskrant Magazine onder andere en voor De Linda. En ze is presentator van Kunststof. Daarin is ze collega van mij, het radioprogramma op Radio 1. En ze heeft net een boek geschreven samen met haar vriend, haar partner, Michel van Egmond. Ook een zeer groot succesauteur. Over Patty Bart. Het heet Patty. Het zou groots gelanceerd worden. Samenvallend met Patty Bart's 65e verjaardag. Maar dat gaat allemaal niet door. Maar het boek is er. Die loopt.
Dus nu, wat ga ik dan zeggen?
Nu kan alles tegen je gebruikt worden.
Ja,
okay. Hoe bedoel je, wat ga ik dan zeggen?
Nee, maar jij gaat me nu aankondigen, toch?
Ja, ik heb je al aangekondigd. Dat heb ik al voorgelezen. Dan zeg ik van dat ik onder die hoogslaper zit enzovoort.
Ja. Ja,
en dan zeg ik, Antoinette, hoe is het voor je dat nu dat boek er is over Patty? Over Patty Bart?
Nou ja, het is altijd fijn als je het fysiek in je handen hebt.
Ja.
Want daar zit altijd nog best wel een tijdje tussen. Hè? Dat je de tekst inlevert en dat je dat boek dan in je handen hebt.
Kan je daar iets over uitleggen? Ik heb dat ook wel eens meegemaakt. Als je een boek hebt geschreven, wat de sensatie is als je het dan uiteindelijk het boek zelf in je handen hebt?
Nou ja, als je het dus je hebt bedacht, want je hebt dus ook over omslag van het boek nagedacht en met elkaar gebrainstormd. En het moet zo, nee, toch in dit geval met Patty net ietsje dikkere letter en net ietsje meer goud. En als je het dan in je handen hebt en het is geworden zoals waar je het al die tijd over hebt gehad, het is gewoon iets heel merkwaardigs eigenlijk.
Ja.
Weet je, dat je denkt, oh ja, ja, dit was de bedoeling zo, weet je wel?
Ja.
En het is er. En als je het openslaat en je gaat, weet ik veel, hoeveel pagina's door en je ziet inderdaad geen taal- en spelfouten meer, dat is toch ook wel,
prettig.
Fijn. Dan is een bevredigende ervaring, denk ik. Ja.
Mijn ervaring is eigenlijk dat dit ene moment het meest bevredigende is van het hele proces van het boek maken.
Ja.
Vond ik zelf. Eigenlijk het moment dat je het voor het eerst fysiek in je hand houdt.
Ja, precies. Van dat is dan echt letterlijk het vleesgeworden product van je harde werk.
Ja, en dan kan daarna de teleurstelling komen dat het niet zo goed verkoopt als je hoopt. Of dat het,
precies, een slechte recensie.
Of slechte recensie, of dat het toch niet in de ACO ligt waar je had gehoopt dat het zou liggen, ja, enzovoort.
Nou ja, die pech hebben wij nu wel, want ACO had 60% van die boeken ingekocht. En ja, de ACO's zijn dicht. En zeker die op Schiphol natuurlijk.
Ja.
Of in ieder geval, die zijn niet per se dicht, maar er komt niemand meer.
Nee.
Maar en tot nu toe valt het ook mee van dat het wordt ook nog wel goed verkocht. En de reacties daarop zijn goed. Dus dat is allemaal wel, dat is dan wel een enorme opluchting ook gelijk weer. Ja.
Het is ook alweer een tijd dat mensen veel boeken gaan lezen misschien. Dat mensen gewoon de zin en het zitvlees hebben om een boek te gaan lezen.
Nou ja, dat lees je, dat hoor je overal. Of ze dan per se zin hebben om te lezen over de wetenswaardigheden van het leven van Patty Bart. Dan moet je altijd nog afwachten natuurlijk.
Ja.
Maar daar lijkt het nu wel eventjes op, ja.
Hey, en Antoinette, even 2 vragen. Allereerst, je hebt het boek geschreven samen met jouw geliefde Michel van Egmond.
Ja.
Was het voor jou een overweging van, wil ik dat eigenlijk wel samen met hem een boek maken en zo intensief samenwerken?
Nou, hij wilde dat altijd al wel, maar ik ben zelf niet zo van het boeken maken. Ik vind dat vergt een hele lange adem die ik, waar ik misschien niet helemaal hoe noem je dat?
De concentratiespannen, het zitvlees of de lange adem voor hebt.
Juist, al dat bij elkaar. Ja, dus maar nu was dit eigenlijk een verzoek van Patty zelf. Die vroeg aan ons van, zouden jullie, een van jullie of jullie samen, het iets vinden om een boek over mij te maken? Want ik word 65 op 25 maart. En dan,
Het boek begint ook met een e-mail, met de e-mail waarin ze dat vraagt aan jou. Ja.
Ja. En toen zei Michel gelijk, ja joh, dat is echt een goed idee, laten we dat doen. En toen zei ik van, nou ja, ik weet het niet hoor, weet je wel zo.
Is Michel een heel zonnige figuur?
Ja, Michel is een heel zonnig figuur.
Je ziet altijd gewoon de positieve kant van dingen.
Ja, dat spreekt me heel erg in hem aan, ja.
Ja. En jij?
Nee, ik ben niet zo'n zonnig figuur. Ik zie altijd gelijk alle beren op de weg, zeg maar.
Ja, en welke beren zag jij in dit geval? Behalve dat je een boek maken sowieso al een opgave vindt.
Nou, dat is al een grote beer al.
Ja.
En beer 2 was dat ik dacht, ja, Patty Bart, heb ik zin om me 1,5 jaar in het leven van Patty Bart te verdiepen?
Ja.
Dat is dat het antwoord uiteindelijk ja werd, heeft echt alles te maken met het feit dat ik het samen met hem ging doen.
Oké, want beer 3 was dus niet dat je dacht, is het wel goed voor mijn relatie als ik zo'n intensieve werk klus met mijn man op gaan nemen.
Nee, vooraf heb ik dat niet gedacht. Halverwege vroeg ik me dat nog wel eventjes af.
Ja? Maar wat grappig dat je dat vooraf helemaal niet had bedacht. Dat dat helemaal niet een van de beren was die je zag.
Nee, nou ja, goed. Ten eerste vanwege zijn zonnige humeur. Ten tweede vond ik het wel. Hij heeft veel meer boeken gemaakt. Hij heeft die boeken over René van der Gijpen, over Wim Kieft gemaakt. En dat zijn boeken waar ik altijd in meelas, zeg maar, als hij daarmee bezig was. Dus gewoon een soort meelezer was en een soort sparringspartner. Maar dat is toch heel anders dan wanneer je echt daadwerkelijk meeschrijft. En ik was altijd wel geïnteresseerd in hoe doet hij dat, zo'n boek in elkaar zetten, weet je wel?
Dus je vond het ook wel een interessant kijkje in zijn psychologie om te zien hoe hij precies te werk ging.
Nou, vooral in zijn werkwijze, ja.
Ja.
Want het is toch wel wat om, weet je, ik maak grote interviews, maar die zijn 4000 woorden. En dat is al heel lang tegenwoordig. Maar ja, zo'n boek, dat is iets van 70.000 woorden. Of 90.000, weet ik veel. Heel veel woorden in elk geval. En dat vergt een hele andere constructie.
Ja.
En dat moet je toch wel echt construeren om die lezer mee te nemen, et cetera. En dat vind ik dat hij dat heel goed kan. Dus ik was ook wel benieuwd daarnaar. En het was natuurlijk ook wel dat ik dacht, nou, dan kan hij mij daar mooi in de hand nemen. Ja, bij de hand nemen. Dat is
ja.
Bij de hand nemen omdat eens een keer te gaan doen en te verkennen.
Ja, precies. Dus meer dan een man. Dat zo zou ik dus onmiddellijk denken. Meer dan een gigantische hoeveelheid aan kansen om enorme ruzie met elkaar te krijgen over dat je het niet met elkaar eens bent.
Ja.
Zag je het ook als een soort leerschool en om een manier om zijn en om een wijze om zijn manier van werken helemaal te kunnen doorgronden.
Ja, inderdaad. En wat misschien wel scheelt is dat wij wonen niet samen. We hebben een latte relatie. Dus het is ook niet zo dat we dan de hele tijd om elkaars lip zaten te steggelen over die tekst. En ik deed het. Kijk, hij is wel fulltime schrijver. Ik niet. Ik heb daar ook gewoon nog mijn normale freelance werk bij. Want ja, in principe kan ik niet leven van boeken schrijven. En dat ambieerde ik ook nooit. Dus prima, ik heb gewoon mijn werk voor de Volkskrant en voor de Linda. En voor Kunststof, jou ook bekend.
Zeker, collega's.
Dan, ja, we zijn daar collega's. Dus ik had er gewoon nog allerlei werk bij, weet je wel. In die zin hebben we ook best wel apart van elkaar gewerkt. Want ik heb gedaan waar ik goed in ben, namelijk interviews. Echt op de vraag-antwoord manier, zo zijn ze ook in boeken terechtgekomen. En Michel heeft gedaan waar hij goed in is. Ten eerste dat boek construeren, maar ook reportages maken en met haar op pad gaan. En zeg maar die twee stijlen die wisselen elkaar af in het boek. Hij gaat met haar op pad en beleeft van alles met haar. En ik interview haar echt over alle mogelijke onderwerpen. Over de slechte relatie met haar dochter. Of de gebrek aan relatie momenteel met de dochter. Over de seksleven, over de drank- en drugsgebruik.
Op de jou bekende confronterende manier.
Ja.
Laten we zeggen droog confronterende manier.
Droog confronterend.
Ja.
Wat moeten we daarbij voorstellen?
Nou, zoals ik het zeg, zo confronterend op een hele droge manier. Een beetje zoals je ook praat. Dat je gewoon zo plomp verloren. Dat klinkt alsof het lomp is, maar dat is het niet. Maar het is meer zonder oordeel. Dus je legt iemand iets voor, wat best wel een harde vraag kan zijn. Over inderdaad de dochter of haar seks of de fout die ze heeft gemaakt in het leven. En dat is direct, maar het is niet veroordelend of suggestief of. Dus daarom vind ik het droog.
Ja, nee, ik ben ook niet zo snel van een oordeel. Althans, ik ben gewoon echt als eerste nieuwsgierig. Van waarom doe je zussen zo, weet je wel?
Dus ja,
het is misschien dat het omdat het echt uit nieuwsgierigheid komt, dat mensen het ook beter kunnen hebben of zo.
Ja, hey, en met Patty, hè? Want een andere beer was wat je zag, heb ik eigenlijk zin om me anderhalf jaar in deze vrouw te gaan verdiepen.
Mm-hmm.
Nou, dat vind ik een hele, hele legitieme vraag. Want een boek schrijven, dat is echt pittig. En je gaat het ook haten tijdens het schrijven. Dus dan moet je echt, je moet ergens, dat vuur moet wel brandende blijven voor het onderwerp wat je beschrijft. Waarom heb je uiteindelijk gedacht, ik ga het toch gewoon doen?
Omdat we het samen gingen doen. Dat ik niet, zeg maar, dat ik niet fulltime met Patty in de weer was. En het, nou klinkt het elke keer alsof het over Patty, alsof ik Patty zo verschrikkelijk zou vinden. Maar ik zou niemand kunnen bedenken met wie ik zin zou hebben om daar 2 jaar lang een boek over te maken. Ja, Linda de Mol misschien. Ja, Linda
de Mol.
Ja, want die fascineert mij erg. Maar iemand anders niet zo snel. Dus weet je, dat is echt wel omdat we het gewoon, omdat we de tijd konden verdelen.
Dat is interessant, net zo. Ik moet nu even de Linda de Mol afslag nemen, want je kent Linda de Mol goed. Want je werkt voor haar blad en je hebt ook redactiewerk voor haar gedaan, voor haar programma. En nou, je zit in haar cirkel, zal ik maar zeggen. Dus je kent haar goed. En toch fascineert ze jou nog heel erg.
Ja.
Het is niet zo dat je denkt dat raadsel heb ik al opgelost.
Nee, dat heb ik niet. Nee. Nou ja, Linda de Mol heeft wel een heel erg Linda de Mol aura. Ja, ik weet niet hoe ik dat nou moet uitleggen, maar zij fascineert me wel.
Er is iets speciaals met haar.
Ja, ik vind iets speciaals met haar. En dat is ook wel, weet je wel, in de tv-geschiedenis, zeg maar. Ze is toch wel de moderne Mies Bouwman uiteindelijk. Ja. En wat ik leuk vind aan Linda is dat ze een heel spannend stout randje heeft wat ze waarvoor ze kiest. Omdat niet per se op televisie te laten zien, wel in haar blad. En weet je, Linda denkt natuurlijk ook wel heel goed na over wie ze is. Terwijl tegelijkertijd verschilt de publieke Linda niet zo heel veel van de privé Linda. Ja, ik vind haar fascinerend. En ik vind ook gewoon dat iemand als zij met zo'n lange carrière en zoveel succes, of je nou fan bent van wat ze maakt of niet, maar je kan niet ontkennen dat ze altijd groot succes heeft gehad met een soort gouden handjes, alles wat ze aanraakt.
Ja.
Zo iemand hoort gewoon een boek te hebben.
Ja.
En die hoort gewoon uit te leggen wat het geheim is van haar vakmanschap.
Dat ga jij maken op een dag, dat boek.
Dat hoop ik.
Ja, maar het is dus bij haar eigenlijk dat ze zowel heel authentiek is als een marketinggenie.
Ja.
Twee dingen die eigenlijk met elkaar in tegenspraak zouden moeten zijn, vallen bij haar samen.
Nou ja, dat denk ik dat het dus niet in tegenspraak hoeft te zijn. Ik denk dat zij is het merk Linda. En ik denk dat het merk Linda zo sterk is omdat het heel weinig verschilt van de echte Linda.
Van de mens Linda.
Ja, de mens Linda thuis. Ja.
Ja.
Dus want dat zie je dus aan al die mislukte kopieën van Linda en het merk Linda. Weet je, die zijn allemaal niet gelukt. Waarom? Omdat ze iets nagingen doen wat mensen niet per se waren. Ik bedoel, de Wendy is nu net omgevallen. En ik weet ook niet of het met het blad van Chantal Jansen fantastisch gaat.
Chantal zal ook omvallen.
Nou ja, goed. Maar,
in deze tijd?
Ja, er zijn natuurlijk ook lastige tijden, daar niet van. Maar er zijn al ongelooflijk veel kopieën van Linda geweest. Het is allemaal niet gelukt.
Nee.
Dat zegt ook wel wat, vind ik. En bij veel vrouwenbladen, of op vrouwen gerichte bladen, vind ik gewoon zo humorloos. En zo binnen de lijntjes, weet je wel. En dat zijn natuurlijk ook gewoon veel vrouwen, dat geeft verder niet.
Het is gewoon een formule die ingevuld moet worden elke keer.
Ja, en het ziet er allemaal prachtig gelikt uit. En ik kan er op zich niks op aan te merken. Ook staan prima verhalen in, maar het is zo weinig spannend. En dat edgy randje, dat heeft Linda. Maar dat hebben ook al die mensen die voor haar werken. Dus dat hele DNA zit in dat blad en in wat zij maakt.
Ja. Hey, en alles wat jij nu over Linda zegt, hè, behalve dat ze niet zo'n marketinggenie is, maar ik zou dat ook over Patty kunnen zeggen. Over dat authentieke en dat bij zichzelf blijven en zo. Want die weet toch ook al heel lang gewoon ons niet te vervelen, zou ik maar zeggen.
Ja, die loopt al 40 jaar mee. Ik bedoel, dat is wat ik het meest fascinerend aan haar vond. Van, weet je wel, hoe lang hou je het zo lang vol in dat wereldje? En waarom wil je dat ook, weet je wel? Van, waarom wil je daar zo lang in rond blijven hangen? Want het is natuurlijk ook wel echt gewoon die beruchte slangenkuil. Maar het fascinerende aan haar is natuurlijk dat zij al die kanten heeft. Ze is natuurlijk ook hysterisch geweest en ze heeft allemaal hele gekke dingen op televisie gedaan. Maar ze is nu echt letterlijk de ontnuchterde versie van zichzelf. Weet je wel, niet alleen omdat ze met drank en drugs opgehouden is, maar ook omdat ze 65 is en echt wel goed kan terugblikken op het leven en daarin ook veel meer zelfspot of zelfreflectie vooral had dan ik had gedacht. En ze is heel rijk geweest, ze is heel arm geweest. Ze lost op televisie allerlei problemen met tussen moeders en dochters en moeders en kinderen op, terwijl ze thuis dat helemaal niet lukt met de enorme familieproblemen.
Nee, ze maakt allemaal tv-programma's zoals Hotter Than My Daughter,
ja.
waarin ze dan eigenlijk in mensen hun gewone leven duikt en die zien haar dan ook als een soort Dr. Phil schrijfje die dat allemaal opkomt lossen, hun problemen.
Ja, en ze maakte voor TLC zelfs een programma met moeders en dochters om daar die relatie op te lossen, weet je. En dan denk ik, ja, dat lukt er dan privé niet. Dus dat is wel fascinerend aan haar, dat ze zoveel verschillende kanten heeft.
Ja, wat schrijnend is in jouw boek, vind ik, of in jullie boek, is dat je begint met de mail van Patty of je het boek wil schrijven. En dan al snel de mail die jij hebt gestuurd aan haar dochter, Priscilla.
Ja.
Patty helemaal niet meer ziet al heel veel jaren lang. Met de vraag of ze misschien toch wil meewerken. En nou, Priscilla is er zeer koninklijk en kort over dat ze dat absoluut niet wil. En dan vraag je nog van, mag ik nog vragen waarom? En dan zeg je dat, dan zegt ze, dat mag je zeker vragen, maar ik geef er geen antwoord op.
Ja.
Ja, dat sneed mij best wel door mijn ziel, eerlijk gezegd, deze mailwisseling.
Ja, mij ook. En tuurlijk, dat is ook wel de vraag toch in het boek, van hoe kan het nou zo mislopen? Weet je, er is niet één aanwijzbaar moment geweest waarop het misging.
Nee,
het is waarschijnlijk Priscilla een opstapeling geweest van redenen waarom op ze op een gegeven moment dacht, ik wil mijn moeder gewoon echt niet meer zien. Ik wil mijn moeder niet meer in mijn leven. En dat duurt nu al 10 jaar. Dat is natuurlijk echt heel lang. En bij Patty zie je die ontwikkeling van, weet je, het ene moment is er ongelooflijk verdrietig over. En het andere moment is er ook woedend over, gefrustreerd. En van, ja, wat is er verdomme nou zo erg geweest dat ze me niet meer wil zien. En waarom kunnen we niet over praten? Want Priscilla is ook al 36, geloof, weet je wel, van, ze kunnen toch als twee volwassenen met elkaar erover hebben. En weet je, nou ja, dat vond ik ook wel schrijnend om te zien hoe dat voortdurend in dat leven blijft de hond woeden, weet je wel. Want zij wordt het natuurlijk alleen al zou ze het zelf uit haar hoofd willen zetten, door elke journalist naar gevraagd. En ze komt nogal wat journalisten tegen. Dus ik vond dat ook wel belangrijk om dat in het boek op meermalen met haar te bespreken. Van hoe staat het er nu voor?
En had je nou het idee dat Patty een diep zelfinzicht heeft over wat ze heeft aangericht in het leven van haar dochter?
Nou, ik denk wel dat, kijk, aan de ene kant wel. Ze weet heel goed dat Patty te veel met Patty Bart bezig is geweest, naar de zin van haar dochter. Dus dat ze te veel met haar eigen succes en alle aandacht die ze kreeg beter was.
En haar drugs- en drankgebruik.
En haar drugs- en drankgebruik, dat helpt meestal ook niet. Dat ze dat veel vaker deed dan dat ze thuis met de koekjes op de dochter zat te wachten. Want die is toch ook voor een heel groot deel opgevoed door alle nannies.
Ja.
Dat ziet ze absoluut. Maar als ik haar dan vraag van, stel je voor dat, want Priscilla deed een paar jaar geleden mee aan een programma van Je zal het maar zijn of zo. Dat was dan, je zou maar de dochter van een bekende Nederlander zijn. En het ging dan over de dochters van Patricia Pai en van Patty Bart. En daarin zegt Priscilla ook eigenlijk zoiets van, ik wil gewoon mijn moeder terug, weet je wel. Dus niet dat mediafenomeen, maar gewoon mijn moeder. En toen heb ik Patty voorgelegd van, stel je voor dat je nou die, weet je, toen, want toen werd Patty destijds heel kwaad op die programmamakers. Maar ja, toen was ze nog niet in een nuchtere fase, zullen we maar zeggen. Ik zei van, stel voor dat je nu, dat nu nog een keer zou gebeuren. En dat je nu zou tegen Priscilla kunnen zeggen, oké, ik heb je gehoord. Ik stop met mijn televisiewerk. En ik ben er gewoon voor jou. Zou je die keuze dan maken? En dus antwoordde ze meteen nee. Dus ik wil maar zeggen op jouw vraag van, Ze weet wel degelijk wat het grootste probleem was, maar de vraag is, wat wil je eraan doen?
Kan ze dat oplossen?
Ja, kan ze. Weet je wel, zij vindt van, je kan nooit van een ander vragen om iets op te geven waar hij of zij heel erg van houdt.
Of wat hij of zij ten diepste is misschien.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk met Patty ook wel zo. Zij doet al zo lang dit werk. Zij is ook die Patty Bart voor een deel geworden, weet je wel. Die leeft op succes en op aandacht. En
kijk, op zich zou je natuurlijk, als je eenmaal ouder bent, wel van een ouder kunnen verlangen dat je inderdaad iets opgeeft, dat je wel degelijk iets opgeeft waar je heel erg van houdt. Maar dat je jezelf niet ten diepste kan veranderen wie je bent. En misschien is zij gewoon een soort mediafenomeen in het diepst van haar ziel of zo.
Ja, dat geloof ik best. En het is ook gewoon haar werk. En ze haalt ontzettend veel lol uit haar werk. Dus dan zou het ook zo zijn, geef iets op waar je ook heel gelukkig van wordt. Ja.
Ja.
Ik vond het ook heel eerlijk dat ze dat antwoordde.
Ja. Ja, ik vond het ook. Want op een gegeven moment heb je dan ook een soort hakketak gesprek met haar over van, dan zegt Patty van, nou, nu moet het ook maar eens afgelopen zijn. Ik ga het ook niet meer proberen bij Priscilla. Ik heb ze al zo vaak de deur in mijn gezicht gekregen. En dan ga jij proberen even te onderzoeken hoe vaak ze dan die deur in haar gezicht heeft gekregen. En hoe letterlijk ze die deur in haar gezicht heeft gekregen. Misschien echt wel letterlijk van een deur die dichtgeslagen wordt.
Ah, ja,
en dan
dat vraag
is het
van,
toch ook een beetje om de hete brei heen draaiend van hoe hard ze het nou eigenlijk heeft geprobeerd. En of het, of ze wel echt tot het uiterste is gegaan. Ja, ik vind het zo schrijnend. Ik heb met Elsemarie van de Ereben 2 afleveringen in deze podcast gemaakt, die heel nauwkeurig heeft uitgelegd hoe loyaal kinderen aan hun ouders zijn.
Mm-hmm.
En dat kinderen toch eigenlijk altijd proberen om de band met hun ouders goed te houden en ook hun ouders gelukkig te maken. Vooral dat laatste. En als ik dan denk, als een dochter haar moeder zo radicaal afwijst, dan moet er wel echt, echt het een en ander gebeurd zijn. Dus daarom vind ik het zo. Daarom voel ik dan met haar mee.
Ja,
met Priscilla.
Nee, ja, ik ook natuurlijk voel ik heel erg met haar mee. Want bedoel, ze is ook nog het enige kind van Patty, weet je wel. Van, ja. Dus zij is ook gewoon daarmee zo, ook zo, zelf ook zoveel kwijt. Tegelijkertijd heb ik natuurlijk veel mensen om Priscilla heen gesproken die haar echt kennen. En van die zegt ook van er is niet iets concreets, weet je wel. Behalve allerlei irritaties en gewoon een leven wat eigenlijk niet bij een kind past. En wat ze heeft gehad. Maar ik kan niet zeggen, want Patty heeft er haar iets heel ernstigs, één heel ernstig ding aan gedaan. Nee, dat is ook echt niet zo.
Nee, het is gewoon het leven dat zich ontrold heeft tussen die twee.
Ja. Ja, en enorme ergernis. Zo'n grote ergernis kennelijk opgebouwd vanuit Priscilla naar haar moeder. Dat ze dacht, laat maar zitten. Ik leef misschien gelukkiger. Maar ja, toch sluit ik niet uit dat het wel goed gaat komen tussen die twee.
Absoluut
hoor.
Niet.
Dat ze dat
niet.
Allebei wel graag willen. Ik bedoel, Patty zegt ook van, mijn deur staat altijd open voor haar. Ik sluit er meteen weer mijn hart. En op zijn Patty's, we praten nergens meer over. Weet je wel, van we gaan dan gewoon verder. Waar we gebleven waren. En het is meteen goed, weet je wel. En dat vond ik dan ook wel een soort volwassen. Want ja, ik zou misschien zeggen, ja, maar we moeten er wel over hebben hoe het kan dat je met die. Maar Patty is zo van, wat heeft dat voor zin? Want dan maak je misschien een nieuwe strijd. Ga gewoon, weet je wel, begraaf het. Want je wilt allebei één ding. Je wilt namelijk dat het weer goed is. Dus hou er dan meteen over op. Ik weet niet of ik dat zou kunnen, maar ik geloof wel dat zij zo in elkaar steekt dat ze dat kan.
Ja, is Patty het waard geweest voor jou, Antoinette, om er zo lang, je zo lang in haar te verdiepen?
Ja, nou ja, goed, ja. Want het is echt de ideale hoofdpersoon. Van je kan, ja, je weet het ook van met interviewen. Mensen hebben soms best wel lange tenen. En Patty niet. In die zin van, ik kan haar echt alles vragen. En
ja,
ze krijgt
ze
ook
alles.
Nog overal antwoord op.
Ja.
Ik ben altijd van de school van, ik wil alles kunnen vragen. En nou, je hebt ook recht om geen antwoord te geven op iets waarvan je denkt, gaat je geen bal aan. Maar dat heeft ze niet. Ze heeft overal antwoord op gegeven. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Dus ik kon me wel lekker uitleven in mijn vragen. Weet je, ik heb natuurlijk ook best wel, denk ik, voor een biografie heel pittige vragen aan haar gesteld. Een hele pijnlijke onderwerp aangesneden. Wat niet per se in iedere biografie gebeurt. Dus dat vond ik heel fijn. Maar vooral, ja, ik vond het ook gewoon heel leuk om dit samen met Michel te doen. Dus dat heeft voor mij ook wel echt meegespeeld aan het feit dat het inderdaad,
het was echt gezellig,
wel besteden tijd was. Nou ja, ja, het was toch wel leuk om samen met zoiets bezig te zijn. We hebben natuurlijk ook heel vaak heel geïrriteerd naar elkaar gekeken. Maar
het is weer eens wat anders dan puzzelen.
Ik vind het echt iets voor jou een avond te puzzelen.
We hebben wel eens gepuzzeld, ik geef het toe. We hebben nog nooit samen een boek geschreven. Maar het is dus weer eens wat anders dan puzzelen.
Maar zijn jullie nu zeg maar geïnspireerd door ons? Dat jullie denken van, dat moeten wij ook eens doen.
Om een boek te schrijven? Nee, ik denk dat wij vreselijk. Ik ben getrouwd met, voor de mensen die het niet weten, ik ben getrouwd met Avond Corsius, columnist in de Volkskrant. En ook schrijver van enkele boeken. En ik geloof dat het slaande ruzie zou worden. Daarom vroeg ik er misschien ook zo naar bij jou. Dat het slaande ruzie zou worden als wij samen een boek zouden maken. Daar zijn we allebei te eigenwijs en te kort aangebonden voor.
Nou ja, wat natuurlijk, kijk, dat is het voordeel. Ik ben dus wel eigenwijs en kort aangebonden. Michel, niet in ieder geval, die is wel eigenwijs, maar die is gewoon veel vergevingsgezinder dan ik. En
positiever
makkelijker.
Die hij is.
Ja, precies. Ja. Dat is wel een hele goede combinatie. Maar wat natuurlijk wel zo is, je hebt allebei je eigen manier van werken al lang, heel lang in je eentje gehad, weet je wel. Wij werken, ja, jullie ook en wij ook. Wij werken gewoon.
Absoluut.
Als zelfstandigen. We hebben ook geen, ik ben freelancer. Ik heb ook in principe geen baas. En ik beslis het allemaal zelf. Ik overleg de meeste dingen niet, weet je wel. Dus dat is gewoon natuurlijk wennen, omdat je gewoon heel goed weet van zo doe ik het.
Ja.
Maar dan is het juist misschien wel leuk om dat toch te doen met iemand van wie je ook echt houdt, waarvan je dus weet als die kritiek heeft dat hij dat alleen maar goed bedoelt.
Dat kan twee kanten op. Dat kan heel leuk zijn of het kan funest zijn voor je relatie.
Ja, jij denkt bij jou het laatste.
Ja, bij ons zou dat het laatste zijn. Ik ben ook wel eens gevraagd, want ik ben ook nog de zoon van Hanneke Groenteman, voor mensen die dat niet weten. Ik ben ook heel vaak gevraagd om met haar samen iets te doen. Niet een boek schrijven, maar iets presenteren of zo. Ook beter van niet. Zou ook slaande ruzie worden.
Maar hoe vind jij het zelf eigenlijk om de man van en de zoon van te zijn? Heb je daar een complex over?
Ja, ik heb er gigantisch. Nou goed, qua de zoon van ben ik gewoon niet anders gewend. Ik bedoel, dat ben ik al mijn hele leven. Dus dat is niet anders. En ik ben dol op mijn moeder. En ik heb me nooit minder waardig aan haar gevoeld. Dus daar heb ik ook geen. We hebben heus ook een ingewikkelde relatie. Maar op dat punt helemaal geen heb ik daar geen complex over.
Nee.
En ja, maar eigenlijk met Aaf idem dito. Ik bedoel, ik ben gewoon verliefd op haar geworden om wie zij is. En niet om per se om wat ze doet. Alhoewel ik het ook wel heel leuk vind dat ik heel erg van haar werk hou.
Ja, dat vind ik wel belangrijk hoor.
Ja, dat is wel belangrijk. Als ik het echt niet zo leuk zou vinden, zou ik dat echt lastig. Maar ik ben echt ook een hele grote fan van haar. Maar, ja. maar haar werk en haar persoon zijn twee totaal verschillende dingen. Maar ik lees bijvoorbeeld ook nooit iets van haar van tevoren voordat ze het publiceert.
Nee.
Of ook als ze een toneelstuk heeft geschreven, lees ik dat. Zie ik dat ook pas voor het eerst op de première. En wat jij zei over meelezen en zo, dat doen wij allebei helemaal niet met elkaars werk.
Omdat je dus misschien die kritiek van die ander niet kan hebben.
Ja, ik vind dat gewoon een verstoring. Of vind het een onnodig risico om, om daar in een... En misschien zijn we dus allebei te langtenig en ingewikkeld om dat goed te kunnen verdragen van elkaar.
Nou, ik vind het altijd wel fijn om iemand die ik zeg maar hoog acht in zijn werk te laten meelezen. En dan is het wel fijn als je partner dat is.
Ja.
Weet je wel, van in principe maak ik natuurlijk mijn eigen keuzes, maar ik vind dat wel leuk om het even van tevoren aan hem te laten lezen.
Nee, ik heb dat liever met mensen van iets die iets verder af staan. Ook omdat het vaak, ook al geef ik ze vaak uiteindelijk gelijk, gaat het vaak misschien eerst met irritatie gepaard. Een soort eerste reactie.
Ja.
Als iemand iets niet goed vindt of zelf kritiek heeft, dat je eerst denkt, verdomme, waarom nou, enzovoort. Dus dat wil ik dan liever niet in mijn huiselijke leven laten binnendringen.
En misschien ben je ook zo in de dochter van Patty. Kan je daar ook zo in meevoelen omdat jij ook een dochter of een zoon van in dit geval bent, een kind van.
Zeker, maar we zijn allemaal een kind van.
Jawel, maar van een beroemde ouder die iedereen kent.
Ja, in zekere zin. Maar het is vooral ook, maar misschien ook, ik bedoel, Priscilla is natuurlijk niet als. Patty was misschien niet, was ook wel met de vader van Priscilla tijdens alleen. Maar goed, voor een deel ook soort alleenstaande moederachtig.
Ja.
In ieder geval
ja.
heel erg. Dat zag ik ook wel in die docu-soap die toen over Priscilla en Patty op tv was.
Patty's Bosch.
Die ging over Patty en daar kwam Priscilla toen nog heel veel in voor. Dat was toch heel erg, die één op één relatie. Die heb ik natuurlijk ook wel met mijn moeder gehad, altijd. Dus ik herken wel heel erg dat één op één-achtige. En dan weet ik ook hoe graag je het als kind goed wil doen. Dus daar denk ik van, Patty moet het wel echt bont hebben gemaakt, denk ik, schat ik in.
Nou ja, alleen al die real life soap waar jij het nu over hebt.
Ja, dat was echt pittig.
Ja, en daar heeft Priscilla achteraf zoiets van, ja, ik ben al een soort opgegroeid voor de camera's. En dat was niet mijn keus.
Ja, zij was toen echt 15 of zo, denk ik.
Ja.
Ja, 14, ja. zo'n soort leeftijd. En dan moet je gewoon helemaal geen camera's bijlaten.
Nee. En ze hadden zo net een moeilijke tijd achter de rug met het faillissement van Patty. En Patty zat natuurlijk aan de grond. En intussen de vader van Priscilla, die was hartstikke rijk in Italië. Ja, dat is ook allemaal. Dat is, ik bedoel, ik ben helemaal. Ik kan me helemaal voorstellen dat Priscilla het heel moeilijk heeft gevonden om met zo'n moeder op te groeien. Tegelijkertijd is het wel een moeder die echt heel veel van haar dochter houdt en haar ook alles zou willen bieden. Dus dat is ook wel schrijnend om dat weer te zien.
Ik hoop heel erg voor hun allebei dat het goed komt.
Ja.
Ik denk dat dat heel, heel helend is in het leven als een ouder en een kind gewoon weer goed met elkaar door een deur kunnen.
Het is gewoon die band doorsnijden, dat is gewoon zoiets groots. Ik denk dat je daar ook nooit echt helemaal vrede mee kan hebben. Ook
nee,
als,
dat denk ik ook niet.
Als degene die het besloten heeft, zeg maar.
Nee, dus ze kunnen maar beter, voordat er iemand dood neervalt, kunnen ze het maar beter goed maken.
Ja, toch?
Want dan, ja.
Nou ja, zoals Patty nog net, dat ging verder niet over goed maken, maar nog gelukkig nog haar moeder heeft kunnen bezoeken die ze door ruzie met haar zus ook al ruim 4 jaar niet meer had gezien. En die ook al in de 90 is. Dus dat zijn allemaal moeilijke dingen.
Hey, en Antoinette, jij had dus een hele gezonde, prettige relatie met Patty. Al werkende.
Ja,
je vond haar heel open. Je vond haar relativerend. Ze heeft je geen rare streken geleverd.
Nee, ze was heel professioneel.
Was voorbeeldig.
Ja, je kan het eigenlijk niet beter treffen qua professionaliteit. Ja. Elke afspraak die we maakten kwam ze na. Ze was met de afhandeling hadden wij ook gezegd van ja, het is onze kijk op jouw leven. Weet je, het is geen hagiografie. Dus zoals zullen ook dingen in staan waar je even van schrikt. Maar ja, zo was het nou helemaal. En dat heeft ze ook allemaal goed geaccepteerd. Dus ik vond het in die zin, je kan professioneel, om hier met iemand professioneel samen te werken, kan ik denk niet dat je heel veel beter kan treffen.
Nee. Blijf je eigenlijk je hele leven interviewen, denk je?
Ja, want het zit in mij om overal heel nieuwsgierig mijn neus in te willen steken. Ja, dat leek me vroeger al het mooiste vak wat er was. Ik weet nog zo goed, want ik was denk ik jaar of 14 of zo, stond bij mijn moeder Bibep in de kast, hè. Een boekje van Bibeb en Vips. En dat las ik dan. En hier dus, Bibeb schreef natuurlijk ook heel erg vanuit zichzelf. Daar ben ik zelf niet zo'n enorme fan van. Maar dat heel erg uit ik en zo.
Dat waren altijd hele erge... Ja, ze stortte zich daar altijd heel erg in met haar hele...
Ja, en ze was zelf ook heel aanwezig eigenlijk in haar interviews. Maar goed, los daarvan dat ik daar een andere stijl in heb gekozen... vond ik het gewoon heel magisch dat je... Zij kon dus iemand opbellen en naar wie ze nieuwsgierig was. En zeggen van, nou, ik wil langskomen. Dan natuurlijk wel voor de krant of voor destijds voor Vrij Nederland. En
dan gepermitteerd om alles te vragen waar je zin in hebt.
Precies. En dan ook nog voor betaald krijgen. Ja, ik vind dat nog steeds het magisch aan dat vak. En soms ook helemaal niet, want dan denk ik, god, moet ik me weer... Weet je, dan heb ik net... ik verdien me dan wel langere tijd, een paar weken, dat vind ik dan lang, in iemand. En dan nou ja, je hebt het nog niet, je stuk niet weggestuurd of je begint alweer aan de volgende voorbereiden. Daar heb ik echt niet altijd evenveel zin in.
Nee, dat geldt voor al het werk in de wereld.
Tuurlijk, daarom. Het is uiteindelijk soms ook gewoon werk. Dat kan niet altijd even leuk zijn. Maar toch vind ik dan altijd wel weer iets in iemand wat me dan interesseert of zo. De, weet je wel, waarvan je dan denkt, ja, dan kan ik dadelijk gewoon vragen. Ja, ik vind dat blijft een soort magisch iets van dit vak.
Ja. Dus je hebt dat op je veertiende heb je dat, is dat kwartje bij jou gevallen.
Ja.
En dat is eigenlijk altijd, altijd goed gebleven. Dat is, het heeft je altijd gebracht wat je er ooit van hoopte.
Ja, want ik vind altijd, dat vind ik altijd wel een beetje sneu van onze journalisten vak. Van de mensen die. Het is altijd zo van, wat wil je hierna gaan doen? Of wil je niet eigenlijk een boek schrijven? Weet je, de helft of meer dan de helft van de journalisten... heeft eigenlijk een enorme grote debuutroman in zijn la liggen, inderdaad. Ja. Dus weet je, allemaal zo van, nou ja, ik doe dit. Van, weet je, zo een beetje zoals acteurs in New York... die in de horeca staan te werken. Maar ja, eigenlijk ben ik acteur, weet je.
Alsof je soort... eigenlijk op weg bent naar iets anders.
Ja, terwijl
als interviewer.
Ja, en dan werd ook gevraagd, wat wil je hierna van? Weet je, alsof je, of je dan chef wilde worden of hoofdredacteur... of een eigen column, ik ook nooit. Gewild of ik denk, ik heb altijd gedacht, nee, ik vind gewoon wat ik doe heel leuk. Dat wilde ik, weet je, hoezo moet je dan kijk en ik vind daar moet je dan steeds beter in worden, je steeds beter ontwikkelen. En ik vind het heel leuk dat ik nu voor kunst of op de radio ook kan interviewen, wat natuurlijk gewoon een hele andere tak van sport is dan wanneer je tegenover iemand gaat zitten en vervolgens daarna het werk eigenlijk pas begint, want dan ga je het opschrijven en
Schrijven. Proberen.
Ja. Maar ik heb het vanaf mijn werk aan zich heel leuk gevonden. En nooit zoveel. Maar ik vind het altijd gek dat er altijd wordt gevraagd... maar wat wil je hierna gaan doen? Zo van, leuk dit opstapje, maar tot wat of zo. Dat heb ik nooit gehad.
Je ziet het als je ambacht en dat voer je met trots uit. Om het even pathetisch te zeggen.
Ja, want ik ben ook nu de afgelopen 5 jaar tafeldame bij de Wereld Uit Door geweest. En dat vond ik ontzettend leuk. Omdat het een programma is waar ik zelf altijd graag naar keek. En het gaat over de wereld die mij interesseert van cultuur en media. Maar ik heb ook nooit ambities gehad om meer op televisie te doen of zo. Weet je wel? Want voor heel veel mensen is dat ook een soort springplank geweest. Van dan kan ik vervolgens misschien eigen programma's presenteren, et cetera. Maar dat heb ik ook nooit gewild. Ik heb dat schrijven, of dat hele ambacht van het interviewen... en het laten opschrijven en nu op de radio interviewen... dat heb ik altijd het meest spannend gevonden.
En is dat dan inderdaad... Maar ben je eigenlijk een heel ambitieus iemand?
Ja.
Ja? Oh, dat wel. Maar je ambitie zit hem gewoon in dit. Dit zie jij als voor jou het hoogste, wat je nu doet.
Ja, nou ja, binnen die vierkante meter van dat interview ben ik heel ambitieus. Ik wil daar wel opvallen in mijn interviews. Dat mensen zeggen, goh, wat leuk, we kunnen een interview van haar lezen. En dat lukt natuurlijk 9 van de 10 keer niet helemaal naar mijn zin. Maar dat is wel de ambitie.
Nee, maar ook heel vaak wel, ja.
Ja, ik word echt heel blij als het goed gelukt is. Als een gesprek, als iemand iets bijzonders vertelt... wat hij misschien anders nooit had verteld of misschien... En daar zelf blij mee is. En ik ben ook heel blij mee. En lezer, ja, dat vind ik het tofste.
Maar jouw ambitie zit dus helemaal in de kwaliteit van het stuk.
Ja.
En of het vervolgens zijn lezers vindt.
Ja, dat vind ik wel belangrijk,
dat
hoor.
Dat is wel belangrijk. Maar het is niet zo dat je alsmaar denkt, ik wil verder, ik wil hoger. Ik wil wat anderen dan als verder en hoger
precies,
zien.
Ja, precies. Nee, want ik zou niet weten wat dat dan is. Voor mij is er... Want dat zou dan een heel iets... Weet je wel, televisie of interview op televisie is bijvoorbeeld al totaal anders... dan wat je doet als je het gewoon lekker anoniem doet vanuit je
en veel
huis.
Oppervlakkiger meestal.
Ja, ook veel oppervlakkiger. Er wordt op hele andere dingen gelet. Hoe je eruit ziet, hoe je praat en... Weet je, dat leidt al af van het hele van het gesprek.
Ja. En kan jij gelukkig worden van een heel goed interview?
Ja, man. Dan is het natuurlijk het allerleukste
dat
vak.
Dat is het ultieme.
Ja, echt, ja. Nee, dat vind ik echt geweldig. Ja, ik had in januari Bart Chabot geïnterviewd voor Volkskrant Magazine. En dat was zo'n fijn gesprek met zo'n fijn iemand. En hij zei ook hele interessante, mooie dingen, vond ik. En
hij was op een moment in zijn leven aangekomen dat hij zich daadwerkelijk eens opende. Echt ja. Opende naar de wereld.
Ja, ook over een hele moeizame relatie met zijn ouders, waar hij met wie hij ook gebroken had. En en daar voor het eerst echt over had geschreven. Dus gewoon een soort open zenuw was ook van, ja, ook heel benieuwd van hoe zullen de reacties hierop zijn. En hij vond het ook doodeng. Maar had er zulke mooie inzichten over, ook over die familierelaties. En het was een heel fijn gesprek. En hij was ontzettend blij met wat ik ervan gemaakt had. En nou ja, het magazine was voor Volkskrant Magazine. Die waren er dolblij mee. Nou ja, wat kan je nog meer hebben? En toen kreeg ik ook nog een regen aan positieve reacties van lezers. Nou ja, dan heb ik gewoon een topweek.
Ja, dan is jouw week gemaakt.
Ja, en als het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat je denkt, nou ja, het is een zeventje en maar dat is of je hebt iets gemaakt wat je zelf mooi vindt en waarvan een geïnterviewde dan begint te ik heb dit wel gezegd, maar ik wil dat er toch liever uit. Nou, dan ben ik natuurlijk knalzagerijnen.
En bepaalt jouw werk je levensgeluk of niet?
Ja, nou, ik ben bang voor een heel groot deel toch wel, ja.
Ja?
Ik zou willen dat het anders was, maar het is wel zo, ja. Dat heb jij niet volgens mij, hè?
Jawel, ook wel.
Nou ja, het werk neemt gewoon heel belangrijk, alleen al in tijd, maar is gewoon een heel belangrijk onderdeel van mijn leven. Want ik werk zeker 6 dagen in de week. Ik heb geen kinderen, bewust hoor, is geen zielig verhaal. Dus ik heb gewoon altijd wel, ik heb werk altijd heel belangrijk gevonden. Misschien mijn vader nam zijn werk ook ontzettend serieus.
Wat deed je vader?
Hij was waterbouwkundige, maar hij was ook heel veel. Hij werkte vroeger altijd in het buitenland en zijn werk was gewoon ontzettend belangrijk voor hem. En dat is voor mij ook zo. En dus ik kan, ja, het zou raar zijn als je er zoveel tijd in steekt, dat het dan niet ook voor een deel bepaalt hoe happy je bent.
Ja, en had je vader ook dat zijn ambitie heel erg lag in zo goed mogelijk doen wat hij deed?
Nou, ik weet niet. Mijn vader had een heel sterk, dus iemand van zo'n heel verantwoordelijkheidsgevoel, weet je wel. Zo'n echte vader van, ik moet zorgen voor, in eerste instantie natuurlijk voor zijn gezin, maar ook hij was dan ook zeg maar de baas bij de projecten die hij deed, dat het allemaal goed ging en dat het op tijd afkwam. En we hebben ook vroeger veel in het buitenland gewoond, waar hij dan, ja, hij was ook wel, weet je wel, altijd wel, er lag veel druk op zijn schouders of zo.
Maar misschien heb jij dat verantwoordelijkheidsgevoel ook wel.
Ja, heb ik wel, terwijl ik natuurlijk helemaal niet, ik heb geen gezin om voor te zorgen, ik heb geen werknemers.
Nee, maar misschien is dat wel de reden dat je geen gezin hebt om voor te zorgen, omdat je eigenlijk al voelt hoe groot de verantwoordelijkheid daarvoor is. En hoe serieus je die zou nemen.
Ja, nee, dat klopt. Ik denk echt dat het voor iedereen heel veel beter is. Ook vooral voor de kinderen die ik niet heb. Dat ik geen moeder ben geworden, want ik zou alleen bovenop die kinderen zitten. Ik zou ook gewoon ongelooflijk bang zijn dat ze iets overkwam. Ik zou nooit.
Je zou ze niet los kunnen laten eigenlijk.
Nee, daarom, ik zeg wel eens van, ik heb een hond. Ik ben dus helemaal gek voor mijn hond. Ja, die kan ik gewoon letterlijk aan de lijn houden. Heerlijk. Ja. Zij doet geen pas zonder dat ik daarbij ben. En zonder dat ik het heb goedgekeurd dat ze daar die of die kant op mag. Ja, het klinkt wel heel control freakerig, maar dat ben ik ook.
Over de dingen waar jij verantwoordelijkheid voor hebt, daar wil je eigenlijk totale controle over. Anders bevalt het je niet.
Nou, ik ben gewoon als de dood dat mensen van wie ik hou, of in mijn geval van dieren hou ik gewoon net zoveel als van mensen. Yeah. Dat die iets overkomen, weet je wel. Dus het liefst zou ik iedereen in een gouden kooitje douwen. En dat gaat dus niet bij mensen. En dat gaat dus ook niet als je kinderen hebt. Maar het gaat wel met een hondje.
Dus daarom kan je het nog net aan om een liefde te hebben in je leven. Maar een kind zou echt een stap te ver zijn daarin.
Ja, en kijk, zelf Michel die heeft zelf 2 kinderen. En dat vind ik al eng. Weet je wel, hij heeft 2 kinderen die iets zouden kunnen overkomen.
Ja.
En dan zou hij daar zijn hele leven door beschadigd zijn. Los van het feit hoe verschrikkelijk het zou zijn als die kinderen iets overkomen. Maar weet je wel, ik vind het al heel. En mijn zusje heeft een dochter, weet je wel, van wie ik natuurlijk onwijs veel hou. Dat vind ik allemaal al heel groot.
Ja, je zou ze allemaal in een gouden kooi willen stoppen.
Ja.
Ja. Ja.
Kan niet, hè?
Maar
kan
het,
niet.
Het getuigt wel van veel zelfkennis dat je zo goed weet hoe jij daarmee om zou gaan met dat soort dingen.
Ja, nou, het is ook wel gewoon zo dat ik niet zo, ik heb nooit, wat de meeste vrouwen wel hebben gehad, een rammelende eierstok, die heb ik ook gewoon niet gehad. Dus het is echt niet alleen maar het verhaal van, ja, dat zou kunnen. Maar ik denk ook gewoon dat ik het niet zo goed, ten eerste wilde ik ze gewoon echt niet. Maar ten tweede denk ik ook dat ik het niet zo goed zou aankunnen.
Ja, hey, en voor iemand met enige controledriften in haar leven, mm-hmm. Hoe vind je deze tijd? Waarin eigenlijk alle controle uit onze handen is geslagen.
Ja, dat vind ik heel heftig. Ik voel me een beetje zo'n soort hamster die uit een tredmolen is gegooid.
Je ging lekker, je was lekker aan het rennen. Het was heel overzichtelijk en duidelijk. Gewoon van stuk naar stuk tredmolende je.
Ja, rennen, rennen.
En ineens is alles anders.
Ja, totaal. En dan zit je zo in je zaagsel te kijken van... ja, wat nu? Van, het is nog, dat overzicht heb ik nog niet. Het is een blur. Je leest, allemaal, leest en hoort allemaal de verschrikkelijkste dingen over wat mensen overkomt. Ik bedoel, dat hele visioen van dat je daar op je buik op een IC ligt. En afschuwelijk gewoon. En voor mij als freelancer daarbij is mijn werk opgedroogd. Dus ja, gewoon het hele feit dat je inderdaad, we hebben allemaal geen idee hoe lang dit gaat duren, wat het voor ons gaat betekenen. De zachte contouren.
Hoe we aan de kost gaan komen.
Ja, nou precies. Ja, van iedereen begint nu wel een beetje te beseffen van dat gaat in ieder geval niet heel veel goeds betekenen als het gaat in financiële zin. En ook denk dat we ook qua gezondheid gewoon bang zullen blijven. Van stel voor dat je hier allemaal goed uitkomt, althans de mensen om je heen. En ja, wanneer gaat dit nog een keer toe? Kan dit nog een keer gebeuren? Ik denk dat het zorgt voor zoveel onzekerheid. Dat vind ik wel heel groot, ja. En ook gewoon dat het er zomaar ineens is, hè? Dat is toch waanzinnig?
Ja, een maand geleden wisten we nog van niks. Of toen was het een soort, ver weg van verhaal ons bedshow.
Ja, iemand die een vleermuis in China had gegeten. Ja, ik las iemand op Twitter die zei, wat is er gebeurd? Nou, iemand die vleermuis heeft iemand in China heeft een vleermuis gegeten. Nou ben ik werkloos, ja.
Ja.
En nou gaan er allemaal mensen dood. Ja, het is gewoon ongelooflijk. Ik vind het ook heel raar, want ik woon midden in Rotterdam. En ik kom nog buiten, omdat ik de hond natuurlijk gelukkig nog mag uitlaten. En dan loop je gewoon door een soort filmdecor dat helemaal leeg is soms s'avonds. Het is heel weird. Het is allemaal zo. Ja, het heeft iets heel spookies.
Ja.
En ik ben blij dat ik goed alleen kan zijn, want ik zit natuurlijk in mijn eentje thuis.
Zie je Michel?
Ja, we zien elkaar wel. We wonen niet ver van elkaar vandaan. Dus dat is ook eigenlijk wel heel gezellig. Maar het voelt niet. Bedoel, aan de ene kant heeft het iets fijns om vaker bij elkaar te zijn en zo, omdat we nu gewoon allebei meer tijd daarvoor hebben. Gewoon omdat ik gewoon opeens niet zoveel werk meer heb. Maar tegelijkertijd kan het toch niet. Dat zou jij ook herkennen. Je kan er niet echt van genieten als je weet dat het voor zoveel mensen zoiets heftigs betekent.
En hoe reageer je, behalve dus dat je het eng vindt, maar hoe reageer je erop? Word je actief of word je lethargisch?
Ja,
of,
dat laatste probeer ik heel erg te vermijden. Maar ik voel een enorme. Ja, daarom zeg ik ik heb gewoon anderhalf jaar geen vakantie genomen. Ik werkte maar helemaal gek. Was maar aan het rennen in mijn tredmolentje. En ik zou wel heel graag een keertje vrij willen nemen. Maar dat komt wel, want ik heb net een nieuw huis gekocht. En moet allemaal gefinancierd worden, et cetera. En nu ben ik ineens dat tredmolentje uitgevallen. En zou je kunnen zeggen van, dan ga ik lekker eventjes die rust die er nu toch is. Verplichte rust eigenlijk. Maar ja, dat heb ik niet. Ik zak, als ik niet oppas, weg in de hele dag slapen of zo, weet je wel.
Ja.
Gelukkig moet ik er gewoon uit, 's ochtends voor de hond. En was ik al gewend aan een ritme vanuit huis werken of in ieder geval leven. Want ik werkte al vanuit huis.
Je moet oppassen om niet in een soort deprimerende lethargie te vervallen.
Ja, precies. Ja. Ik ben er ook wel redelijk somber van aard. Dus ik kan me dan wel overal zorgen over maken. Ja. Dus er moet wel oppassen dat me dat niet gebeurt. En dat helpt dan wel door veel toch nog zoveel mogelijk buiten te gaan lopen met de inachtneming van alle voorschriften. Dus ik vind het wel. Vind ik wel lastig. Want er zijn mensen die, ik maak hele schema's en dan ga ik dan dat keukenkastje uitruimen en dan ga ik die boeken lezen. En ja, dat denk ik natuurlijk ook allemaal. En mijn administratie bijwerken. En dadelijk heb ik alsnog. Weet ik veel, de hele wereld, de hele stapel boeken die hier bijvoorbeeld al is van, die ik nog moet lezen, weet je wel, die zou ik nu echt helemaal ter hand kunnen nemen. Maar ik heb gewoon, kan de concentratie er niet voor vinden. Ken je dat?
Nee. Ja, zeker. Nou, het is inderdaad een rare. Ik vind het ook een hele vermoeiende tijd zelf.
Ja.
Ik bedoel, het is uitputtend, terwijl je heel weinig.
Ja, dat vind ik ook zo ergerlijk. Ja.
Maar het is eigenlijk een gevecht tegen de soort zwarte leegte die je moet, dat je moet voeren. Ja.
Het enige lichtpuntje vind ik, want ik ben smetvrezerig, dat iedereen nu veel schoner is en zich ook. Kijk, ik word nu voor het eerst in mijn leven niet gek aangekeken als ik een pinautomaat indruk met mijn sleutels.
Ja.
Want iedereen denkt nu, dat is een goeie.
Zo ben jij.
Dat ben ik altijd al geweest. Ja. Of ik zou nooit een knopje van de oversteek van de stoplicht hebben aangeraakt met mijn topje van mijn vingers. Dat vind ik gewoon al heel lang smerig. En dan vond iedereen altijd heel raar dat ik dat dan met een hoekje van mijn jas deed of zo. Maar ja, dat zie ik nu iedereen doen.
De wereld beweegt naar je toe wat dat betreft.
Ja. En de karretjes en de mandjes worden eindelijk een keer ontsmet bij de supermarkt. Was ook geen overbodige luxe. Dus Het feit dat iedereen zich nu wat meer aan mijn hygiëneregels gaat conformeren, dat staat me wel aan. Maar dat is dan ongeveer wel het enige.
Ja, ja. Het is een krankzinnige tijd waarin we leven, Antoinette.
Zo is het.
Laten we hopen dat het zich ten goede keert op een dag. Niet al te ver van nu, hopelijk. En nou, we kunnen ons onledig houden met het lezen van jullie boek over Patty Bart.
Dat is
sowieso heel amusant en ook leerzaam op een bepaalde manier. Want goed leren over, of goed lezen over iemands leven is altijd leerzaam. En je hebt er weer formidabel geïnterviewd. Dus petje af daarvoor.
Dankjewel, wat lief. Ja.
En we kijken hoe het gaat. Merk je hond hier iets van? Hoe heet je hond ook alweer?
Dizzy. Dizzy, die is dolgelukkig. Ja, het schijnt met alle honden zo te zijn. Want nou zit ik, bedoel, ik was al veel thuis, maar dan zat ik achter mijn laptop en nu zit ik gewoon vaak zo onderuit gezakt voor me uit te staren naast haar op de bank. Maar dat vindt ze heel gezellig. En als we buiten lopen, dan mag ze veel vaker los, want er is toch niemand op straat. En nou ja, ik loop nog veel langer dan ik deed met haar. Dus voor de honden in onze samenleving is het een soort ballenbak geworden, geloof ik.
En aangezien je toch een groot hart voor de honden in onze samenleving hebt, kunnen we ons hier toch een beetje aan vasthouden.
Ja,
Antoinette.
Ja, toch het tweede lichtpuntje gevonden. Ja,
ja, dank heel je, goed. Dank je, nou, ja. ik vind het sneu voor jullie dat de feestelijke presentatie van Patty, haar boek, en ook sneu voor Patty zelf trouwens, dat die nu in het water is gevallen, omdat dat zou een groot spektakel worden.
Ja, enorm
viel
spektakel.
Samen met haar 65ste verjaardag.
Ja, en daar had ze een heel megalomaan feest voor bedacht, ja.
Ja, ja, nou goed, zoals wel meer megalomane feesten en minder megalomane feesten die nu zouden plaatsvinden, gaat het allemaal niet door.
Nee.
Maar goed, dat overleven we wel. Laten we hopen dat we hier goed uitkomen. En hou je goed, Antoinette.
Jij ook, Gijs.
Dank je wel.
Stay safe.
Dit was Met Groenteman in quarantaine, aflevering 8. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Rinky Bartels en Daan Hofstee. En mijn gast was Antoinette Schelderman. U kunt ons mailen, podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En u kunt ons lekker veel sterretjes geven.